Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen. Psalm 22, de versen 12 en 13.
Thank you. naar de 12 artikelen des geloofs, waarna we zingen Psalm 18, het 14e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen, zij geprezen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Was vanmiddag gemeente een derde beurt, heb ik de voorbereidingspreek gehouden. En die had ik nog in mijn jaszak zitten. Dank voor uw geduld. We zullen nu verder gaan met de schriftlezing. Wij lezen Richteren hoofdstuk 6, de versen 25 tot en met 32. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanavond. Richteren 6. De versen 25 tot en met 32. En het geschiedde in diezelfde nacht dat de Heere tot Gideon zeide: neem een var van de ossen die van uw vader zijn, te weten de tweede var van 7 jaren, en breek af het altaar van de Baal dat van uw vader is, en hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte, in een bekwame plaats. En neem de tweede var en offer een brandoffer met het hout der haag, die gij zult hebben afgehouwen. Toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Als nu de mannen van die stad des morgens vroeg opstonden, ziezo was het altaar van de Baal omgeworpen en de haag die daarbij was afgehouwen. En die tweede far was op het gebouwde altaar geofferd. Zo zeiden zij de een tot de ander, wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan. Toen zeiden de mannen van die stad tot Joas, breng uw zoon uit, dat hij sterve, omdat hij het altaar van de Baal heeft omgeworpen. En opdat hij de haag die daarbij was afgehouwen heeft. Joas daarentegen zei tot allen die bij hem stonden, zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten zal nog deze morgen gedood worden. Indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubaal, zeggende Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Tot zover de lezing van Gods woord en ook de lezing van de tekst. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken? Heerlijke, heilige God. Hoe groot zijt gij, groot van geduld, groot in barmhartigheid, groot in liefde dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt. Wat bent u groot in macht, dat u al de sterren en de planeten geschapen hebt. Wat bent u groot in heerlijkheid, dat de hemel de plaats is van uw woning en dat daar in de hemel uw volk en kinderen straks eenmaal zullen komen. Heere, wij belijden u dat wij in ons gebrek en in onze zonde zo vaak kleine gedachten van u hebben, terwijl in werkelijkheid u de grote God bent. En vanmorgen hebben we iets van uw grootheid mogen zien in die tekenen van brood en wijn. Daarin zagen we de grootheid van uw genade. Dat u barmhartig en genadig bent en groot van goedertierenheid. En Heere, dan mocht uw volk smaken dat de Heere goed is. Dan mocht gezien worden dat u uw volk lief gehad hebt met een eeuwige liefde. En dan kan het zo ook zijn dat de beleving is, hij voert mij in het wijnhuis. Hij, zijn rechterhand is onder mijn hoofd en zijn linkerarm ondersteunt mij. En dan kan het ook beleefd worden dat u, dat al wat aan u is, lieflijk is. En dat u de banier draagt boven de 10.000. En dan mag het ook beleefd worden door uw kinderen dat uw liefde sterker is dan de dood. Omdat uw liefde zich uitstrekt over alles. Dat heel het leven van uw volk ligt ingebed in uw liefde. Dat u hen lief gehad hebt van eeuwigheid. En dat u hen tot eeuwigheid zult liefhebben. Wat zijn deze gedachten groot. Ze zijn ons te wonderbaar, Heere. Wat bent u groot in uw liefde. En wij bidden u of u door de werking van uw geest ons daar zicht op wil geven. Dat wij meer mogen zien zoals u bent. En dat we niet zozeer zullen letten op de zaken om ons heen. Dat we niet zozeer zullen letten op de zaken van deze wereld. En dat vooral niet het zicht op u daardoor vertroebeld zou worden. Maar schenk ons genade, Heere, dat wij op u mogen zien. Op de eeuwige zaken, de blijvende zaken. Want we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En er wordt er niet meer gedacht aan de dingen waar we ons nu zo druk om maken. En daarom, Heere, bidden wij u. Of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid waarin wij staan. Laat uw volk en kinderen ook mogen leven bij die werkelijkheid. Dat ze vreemdelingen op deze aarde behoren te zijn. En dat ze leven voor een beter koninkrijk, een beter toekomst, een eeuwige toekomst. Laten uw volk en kinderen ook met elkaar mogen spreken over de heerlijkheid die u weggelegd hebt voor allen die u vrezen. We spreken zo makkelijk over de zaken van het dagelijkse leven. Maar hoe vaak spreken wij nog over de heerlijkheid die wacht voor hen die u lief hebben? Heere, zouden uw kinderen niet meer eeuwigheidsgericht moeten zijn? En gericht moeten zijn op de koning van de hemel, hun koning. En dat de aandacht ook gericht zou worden op het reisdoel. Om eeuwig bij u te zijn. Dat hoort toch ook bij de vrucht op de viering van het avondmaal. Geef, Heere, dat zo uw volk met deze zaken ingenomen zal zijn. En dat ze zullen leren leven, hoe langer hoe meer, in liefde tot u. En wanneer het zo was, Heere, dat wij niet aan de tafel gekomen zijn omdat we bestreden waren. Omdat we niet wisten of het licht van uw genade bij ons werkelijk schijnt. En of we soms een raadsel voor onszelf zijn. En dat het lijkt alsof u niet antwoordt dat wij bidden en vragen. Soms ook ernstig bidden en vragen. En het lijkt alsof er geen antwoord is. Heere, dan bidden wij u om genade. De genade om ons leven te bezien zoals u ons beziet. En we bidden u dan dat wij geen verkeerde verwachtingen zullen hebben. En dat we ook niet te zwakke verwachtingen zullen hebben. Heere, wat nodig is, is het licht van uw geest. Want wanneer uw geest werkt, dan worden ook mensen getrokken onweerstaanbaar tot de tafel. Als arme zondaren in zichzelf. En dan steunen ze op niemand anders dan op u alleen. Wilt u dat bewerken? Maar ook, Heere, wanneer we niet aan de tafel gekomen zijn omdat we in feite nog onverschillig zijn, laat ons dat tot schuld mogen worden. Want daarmee doen wij u groot onrecht aan. Wij bidden u, Heere, om het licht van uw geest en de overtuigende werking van uw geest. O Heer, u kent ons. Ook uw volk en moeten zich onderzoeken. Ook nadat ze aan het avondmaal geweest zijn, een avondmaal gangen. Om aan het avondmaal te gaan betekent niet dat daarmee automatisch alles goed ligt. Er zullen er ook zijn die zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Op zich is dat ook geen bewijs van geestelijk leven. Het is een persoonlijke zaak. Heere, wilt u licht geven en met uw waarheid in onze harten werken. Wilt u ware blijdschap geven bij uw kinderen. Uitzicht op u. Wilt u trekken hen die nog van verre staan? Wilt u hen die nog onverschillig zijn stilhouden? En wilt u zelf dat wonder van de wedergeboorte bewerken in het midden van onze gemeente? Wil werken onder jongeren en ouderen. Geef ook dat de prediking van vanavond daartoe mag bijdragen. We willen u bidden, Heren, voor heel de gemeente, voor daar waar bijzondere zorgen zijn, waar spanningen aanwezig kunnen zijn, waar verdriet is om een geliefde of een lege plaats in het gezin of in de familie. U kent hen ook die een kruis te dragen hebben, versterk hen daarbij. En leer ons kracht bij u te vragen. Heere, wilt u ons kerkverband gedenken? We bidden u voor de Theologische Universiteit, het werk van verschillende deputaatschappen. Laat het mogen zijn in overeenstemming met uw wil. We bidden u voor het zendingswerk. Wilt u dat werk zegenen en geven dat nog velen gebracht mogen worden tot de zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus en dat u dagelijks toe zult voegen aan hen die zalig worden. Wij vragen ook uw genade over hen die lijden om het evangelie, die verjaagd zijn van hun huis en haard, of die in gevangenissen zijn, of die hun leven niet zeker zijn, we bidden u. Of u hen allen wilt kracht geven en genade wilt schenken. Heer, laat uw naam toch verheerlijk mogen worden. Door heel deze aarde heen, in al de volken, wilt u geven dat uw koninkrijk mag komen, Heer, in deze wereld. Willen ieder van ons gedenken. Zegen ons in deze dienst, sterk uw dienaar in het preken. Help ons om te luisteren en wilt u ons verblijden met uw genade in ons hart. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 20, de versen 1 en 2. 20, de versen 1 en 2. Geliefde gemeente, Gideon is door de Heere geroepen om Israël te verlossen van de Midianieten. De Heer heeft nu ook een teken aan Gideon gegeven. Een teken wat wel heel bijzonder was. En nu mag Gideon het zeker weten dat de Heere God tot hem gesproken heeft. En dat de Heere God met hem zal gaan. En dat in de kracht van de Heere Gideon het volk Israël zal verlossen van de Midianieten. Maar hoe het allemaal moet gebeuren, dat weet Gideon ook niet. Hem is geen plan bekendgemaakt. Hij is ook hierin totaal afhankelijk van de Heere. Maar het duurt niet lang of de Heere geeft hem een concrete opdracht. En wat was er ook alweer gebeurd, waar we vanmorgen over nadachten? Gideon was bang om te sterven. Hij had de Heere gezien. Maar de Heere openbaart aan Gideon, hij zal niet sterven. En in diepe verwondering heeft Gideon toen een altaar gebouwd aan de Heere. En hij noemde dat de Heere is vrede. In de dagen van de Richteren zien we dat men wel gauw altaars bouwde. Het was nog niet allemaal geformaliseerd zoals het later was. Onder David en Salomo. Toen was er maar één plaats waar het volk mocht offeren. Dat was in de tempel. Die tempel was er nog niet. En Gideon bouwde ook een altaar. En hij noemde het de Heere is vrede. En zo liep het hart van Gideon over van dankbaarheid dat God toch zo naar hem had omgezien. Dat hij niet zou sterven, maar zou leven. Dat hij Gods knecht mocht zijn. Het was voor hem een wonder. En wanneer wij vanmorgen aan het avondmaal geweest zijn, dan zal het ook voor een kind van God toch ook een wonder zijn. Dat u niet bent omgekomen. Een onbeschrijfelijk groot wonder dat God in uw leven gekomen is. En dat de Heer het heeft hier willen bevestigen aan zijn tafel. Heer heeft het willen bevestigen. Dat hij uw God is. Uw zaligmaker. En dat u ook niet zult sterven, maar u zult leven en de daden van de Heere verkondigen. Net als Gideon. Voor Gideon was het een wonder. Laat genade voor ons altijd een wonder zijn en blijven. En zijn hart liep over van dankbaarheid. Hoe is het in uw hart, u die avondmaal gangen was vanmorgen? Ik hoop dat u er heel klein onder wordt en ook onder bent en dat het voor u een wonder wordt en mag zijn dat God zo goed voor u geweest is en dat u daarom ook gunnend zult zijn voor anderen om u heen, dat u het hen ook gunt dat ze zouden leven en niet sterven. En dan bent u toch ook bereid om te doen wat de Heere van u vraagt. En dan vraagt u het toch ook, want u bent toch niet van uzelf meer. U bent dan toch gekocht en betaald. En daarom leeft het ook als het goed is in uw hart. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Zo behoort het toch te zijn. Zo was het ook bij Gideon. Want de volgende dag krijgt Gideon al, eigenlijk in de nacht al, krijgt hij te horen van de Heere wat hij moet doen. En dan begint het feitelijke werk van Gideon als richter. En dan geeft de Heere een opdracht aan Gideon, gelijk diezelfde nacht. En dan weet Gideon wat hij moet doen. En zo denken wij na over Gideons eerste optreden als richter. We zien ten eerste zijn opdracht. Ten tweede zijn gehoorzaamheid. Ten derde zijn bescherming. Dus we denken na over Gideons eerste optreden als richter. We zien ten eerste zijn opdracht, ten tweede zijn gehoorzaamheid en ten derde zijn bescherming. En we willen tenslotte daar enkele lessen uit leren. Dus eerst zien we dan de opdracht. Want de Heere geeft een opdracht aan Gideon. We lezen dat in de versen 25 en 26. Neem een far van de ossen die van uw vader zijn. Te weten de tweede far van 7 jaren. En breek af het altaar van Baal dat van uw vader is. En hou af het bos dat daarbij is. En bouw de Heere uw God een altaar op de hoogte deze sterkte. In een bekwame plaats. En neem de tweede far en offer een brandoffer met het hout der haag die gij zult hebben afgehouwen. Dat was de opdracht. Om dit opdracht te begrijpen moet u weten hoe zo'n altaar van Baal gebouwd was. Het was gebouwd van gehouwen stenen, of ook soms van aarde. Zo ontstond er een hoogte. En die altaren van Baal stonden op zich ook al vaak op hoge plaatsen, de hoogten van het land. Het waren vrij grote altaren. Je kon er overheen lopen. Verschillende mannen konden daarop staan. En op deze altaren stond ingegraven of ingeplant een boom of een paal. Dus zo moet je niet de indruk hebben dat rondom dat altaar van Baal een dikke haag geplant was. En dan begrijpen we niet de bedoeling ervan. Er was geen haag. Er was een stam, een boom of een paal, een gewijde paal. Het altaar was gewijd aan Baal. En die paal was een gewijde paal gewijd aan Astarte, de maangodin van de Canaanieten. En in deze paal waren allerlei symbolen en afbeeldingen gegraveerd om de immoraliteit op te wekken. Want de godsdienst van Baal, dat weet u, dat vond plaats met allerlei vormen van hoererij. En daarmee werden die heerlijke gaven die God gegeven heeft tussen een man en een vrouw vernield. En hielden de mensen er een godsdienst op na van het uitleven van hun lusten. Daarmee meenden zij dat zij de vruchtbaarheid van het land zouden bevorderen door Baal en Astarte. En zo was dit een groot kwaad in de ogen van de Heere. En nu moet Gideon deze gewijde paal omhakken. En dat hele altarencomplex uit elkaar trekken. En helemaal verwoesten. En het is niet genoeg om de symbolen van de Baalsdienst te verwoesten. Nee, dan moet er ook een nieuw altaar gebouwd worden. En die moet gebouwd worden van ongehouwen stenen. Zo had de Heere dat in de wet van Mozes bepaald. Ongehouwen stenen. Daarvan moest er een nieuwe altaar gebouwd worden. Ook op een hoogte, zodat iedereen het kon zien. En dat wordt een altaar voor de Heere. En om dit alles voor elkaar te krijgen, moet Gideon 2 stieren van zijn vader meenemen. Het lijkt alsof er sprake is van 1 stier, misschien als u het leest. Maar u moet zich voorstellen, er zijn 2 stieren. Een jonge stier waarmee hij dat altaar van Baal uit elkaar kan trekken. En hij moet een 2e stier meenemen die al 7 jaren oud is. En deze 2e stier moet hij offeren op dat altaar van Baal. En daarbij mag Gideon als hout de gewijde paal gebruiken van Astarte die hij eerst heeft omgehakt en daar brandhout van gemaakt heeft. Het is een 7 jaar oude stier. Want 7 jaren zijn de Midianieten niet in het land geweest. En voor die 7 jaren wordt nu een 7-jarige stier geofferd. Voor de zonde van het volk dat al die jaren zijn doorgegaan. En nu is er nog een complicatie hierbij, dat dit altaar staat onder toezicht van Gideons vader, Joas. Een aanzienlijke man in Ofra. En daarom moet er ook een stuk vee van zijn vader geofferd worden. Dus die 7-jarige stier moet van zijn vader zijn. Dus dit is een zware opdracht die Gideon moet uitvoeren. Hij moet tegen de heersende mening ingaan. Hij zal zich hiermee geen vrienden maken. En de mensen die zijn verknocht aan hun afgoden, zijn eraan verslaafd. En Israël wilde geen afstand nemen van de afgoden. Maar deze opdracht van de Heere was noodzakelijk. Om verlossing voor Israël te bewerken, moesten de afgoden uit het land weggedaan worden. Want de afgoden waren uiteindelijk de oorzaak van de ellende die over Israël gekomen was. Ze hadden immers andere goden opgericht in plaats van de Heere. En om vrede weer te herstellen, daarom moet er nu een reformatie plaatsvinden. De afgoden moeten weggedaan worden. En wat Gideon nu aan het doen is, het belangrijkste heidense heiligdom daar in Ofra, wanneer dat vernietigd wordt, dan is dat een voorbeeld voor heel het volk. Daarmee wil Gideon een reformatie beginnen, inluiden. Hij gaat het volk voor in de reformatie, in het verwoesten van de Baalsaltaren, in het omhakken van de gewijde palen van Astarte. Want de Heer is heus machtig om het volk te verlossen van de Midianieten. Maar als de afgoderij door blijft gaan, dan is er nog niets opgelost. Dan is er nog geen echte verlossing. Dan zit het volk nog vast aan de slavernij van de afgoden. En daarom moet de verlossing beginnen met het omverwerpen van de Baalsaltaar en het omhakken van de gewijde palen aan Astarte. Gideon moet het goede voorbeeld geven. Het is geen kleine opdracht. De afgoderij is prominent aanwezig in zijn eigen woonplaats, zijn eigen vader ondersteunt en sanctioneert deze afgoderij. Zijn vader is de dorpsoudste. En als hij de afgoderij bevordert, wat zal dan het volk doen? Het volk moet weten, ze kunnen geen twee goden dienen. Het volk kan niet de Heere dienen en Baal. Baal moet weg. Het land moet gereinigd worden van de afgoderij. Dat predikt Gideon in feite met deze opzienbarende daad dat heel wat opschudding zal bewerken. De afgoderij moet weg en moet reiniging plaatsvinden. Als uw kind buiten speelt en het valt met haar knietjes op het grind en komt binnen huilend, wat doet u dan? Pakt u dan een pleister en plakt u dat over de wond heen? Nee. Dan gaat u eerst de wond schoonmaken. Alle kleine stukjes grind moeten eruit. En als het gereinigd is, dan komt er een pleister overheen. En zo is het nou ook met Israël. Eerst moet de reiniging plaatsvinden. En dan pas kan de verlossing van de Heere er overheen komen. Israël moet straks in haar strijd uitroepen dat de Heere is met ons, God met ons. Maar daarom moeten ze eerst leren te zeggen, weg met Baal. En daarom kreeg Gideon deze goddelijke opdracht. Maar dan zien we ook zijn gehoorzaamheid. Gideon stond voor een zware taak, maar hij was gehoorzaam. Het heeft hem ook ontegenzeggelijk veel verdriet gedaan in het verleden. dat die afgoderij gesanctioneerd werd in zijn eigen vaderlijk huis. Gideon heeft er zelf nooit aan meegedaan. Hoe weten we dat? Omdat de engel, het eerste wat de engel tegen Gideon zei, de Heere is met u. God kent de zijnen die zuchten om de afgoderij, die er niet aan mee willen doen. Gideon heeft er ook niet aan meegedaan. En nu moet hij deze goddelijke opdracht uitvoeren. En dat valt niet mee. Maar hij is gehoorzaam geweest. In vers 27, toen nam Gideon 10 mannen uit zijn knechten en deed gelijk als de Heere tot hem gesproken had. Doch het geschiedde, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van die stad vreesde van het te doen bij dag, dat hij het deed bij nacht. Er staat, hij vreesde zijn vaders huis en de mannen van die stad. Hij vreesde. Was Gideon nou werkelijk bang? Was hij werkelijk bang voor de gevolgen? Kijk, dan had hij het niet gedaan. Dan had hij gezegd alsnog tegen de Heere, Heere, ik kan dit niet, stuur maar een ander. Gideon was uiteindelijk niet bang voor de consequenties, wat die ook zouden zijn. Hij wilde de Heere gehoorzamen. Maar toch staat er, hij vreesde de mannen van die stad. Ja, hij vreesde de mannen van die stad in die zin dat als hij daar overdag zou komen met 10 mannen, 10 knechten van zijn vader, en ze zouden daar op klaarlichte dag bezig zijn om die gewijde paal om te hakken, dan zou er een opstand uitbreken. Ze zouden gestenigd worden. Er zou ook niets van dat werk terechtkomen. Daarom deed hij het 's nachts. Iedereen slaapt dan. Dan kan hij rustig die paal omhakken. Kan hij rustig het altaar uit elkaar trekken met die ene stier. Hij deed het 's nachts. Hij deed het bij nacht. De Heer had hem ook niet bevolen dat hij het overdag moest doen. Hij moest het eenvoudig weg doen. En als hij het werk wilde afmaken, dan moest hij het wel 's nachts doen. U weet toch ook dat Maarten Luther, als ik goed geïnformeerd ben, dat hij ook 's nachts zijn 95 stellingen vastgespijkerd heeft aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Nou, Gideon aarzelt niet. Nu de tijd is gekomen om tot actie over te gaan, doet hij het gelijk. Hij zegt niet, nou, ik zal erover denken. Ik moet eerst over nadenken wie ik eigenlijk daarvoor kan vragen en hoe ik het allemaal moet doen. Nee, Gideon draalt niet. Hij doet het gelijk. Hij is gehoorzaam. Gelijk nadat God de opdracht gegeven heeft, zien we dat Gideon uitvoert wat God hem bevolen had. Net zoals Abraham, na die vreselijke opdracht die hij kreeg, stond hij de volgende morgen vroeg op. Hij zadelde zijn ezel. Hij nam brandhout en vuur en zijn zoon Isaac. Vroeg, de volgende morgen, terstond. En Paulus, hij preekte toch terstond Christus in de synagoge te Damascus. Niet dralen, maar gehoorzaam zijn. Zo was Gideon ook gelijk gehoorzaam. Ondanks de moeite die er waarschijnlijk uit zouden voortvloeien. Het kon hem zijn leven kosten. Maar Gideon wilde gehoorzaam zijn. Hij wilde niet bij de mens in het gevlei komen. Zijn doel was God gehoorzaam te zijn. Hij zou geen goedkeuring krijgen van de inwoners van Ofra. Daar kon hij wel op rekenen. En misschien zou hij ook moeite met zijn vader krijgen, waarschijnlijk wel. Maar het moet gebeuren, hij aarzelt niet. Nu is de tijd gekomen. De Heere geeft hem een opdracht, hij zal het ook uitvoeren. Hij kiest 10 knechten uit. 10 mannen. Die hij vertrouwen kan. Dat altaar was groot. Het was een heel werk. En daarom neemt hij deze 10 mannen. En samen met die stier kunnen ze het hele altaar uit elkaar trekken in enkele uren tijd. Het is bijzonder hier dat Gideon 10 mannen uitkiest. In dat getal 10 ligt de volheid besloten. Wanneer rechtszaken beslist moesten worden, waren er 10 mannen aanwezig. 10 oudsten. Wanneer Boas voor Rut het officieel wil opnemen, moeten er 10 oudsten aanwezig zijn in de poort. Bij de Joden mag een officiële synagogedienst plaatsvinden als er 10 mannen, 10 Joodse mannen aanwezig waren. En nu gaat Gideon aan het werk en hij neemt 10 mannen mee. Het moet een erebetoon zijn, een officiële eerbetoon aan de God van Israël. Misschien hebben die 10 mannen allerlei vragen gesteld. Misschien heeft hij het hen ook moeten uitleggen. Maar ondanks de moeilijkheden heeft Gideon dapper gehandeld. Hij kroop niet weg. Hij deed wat hij moest doen. Net als Luther later, toen nadat die 95 stellingen bekend waren en dat de paus hem uiteindelijk in de Romeinse ban gedaan heeft. Dat betekent iedereen kon hem doden, zou nog een goede daad doen in de ogen van de Heere. En de paus had verklaard dat Luther dan naar de hel zou gaan. Dat was die ban. En toen heeft Luther die pauselijke banbrief die hem bezorgd was, heeft hem meegenomen buiten de stadsmuur en heeft hij verbrand op een brandhoop. En daarmee zwoer hij het gezag van de paus af. Hij deed wat hij moest doen. Het was heel wat voor die tijd. 1000 jaar kerkgeschiedenis in de tijd van Luther heeft hij de rug toegekeerd. Was een moedige man. Door Gods geest gedreven. Maar zo was Gideon ook. Ook moedig. Ook gedreven door de Heere. Zonder te vragen luisterde Gideon naar God. Hij heeft precies gedaan wat de Heere gevraagd had. Ze hebben met die sterke jonge stier het altaar van Baal uiteengetrokken. Het hele altaar was weg. Ze hebben die gewijde paal tot de grond toe omgehakt. Er brandhout van gemaakt. Vervolgens hebben ze nieuwe stenen genomen. Ongehouwen stenen. En die op een in de vorm van een altaar gemaakt. En dat brandhout van die paal hebben ze erop gelegd. En die 7-jarige stier hebben ze geslacht. En dat in zijn geheel verbrand op dat altaar voor de Heere. Gideon deed wat hij moest doen. En ook al zou heel de wereld tegen hem zijn, het is beter met God alleen te staan dan zonder God de gunst van de wereld te krijgen. Hij heeft het ware altaar aan de Heere opgebouwd. Wat een zegen om gehoorzaam te zijn aan de Heere. En het is vaak niet de gemakkelijkste weg om gehoorzaam te zijn aan de Heere. Als je inderdaad in dit leven gehoorzaam bent aan God, dan moet u maar rekenen op weerstand van de mensen. Op tegenstand. Dat heeft Gideon ook ondervonden. Maar hij was zeker van Gods nabijheid. God zou voor hem zorgen. En dat heeft de Heer ook gedaan. Het is ook rijk om in gehoorzaamheid aan de Heere te leven. Dan zal Hij voor u en voor jou zorgen. En dan komt het goed. En zo zien we verder hoe Gideon beschermd werd, zijn bescherming. Want nu ligt het heiligdom van Baal en Astarte geheel verwoest. Het bestaat niet meer, het is weg, met de grond gelijk gemaakt. En de mensen van Ofra die staan 's morgens vroeg op en ze zijn diep geschokt. Voor hun besef was er nog nooit zoiets ontzettends gebeurd. Het altaar van onze heer Baal is verwoest. En de gewijde paal van onze Lady Astarte is veranderd in brandhout. En het ligt nota bene te roken op een nieuw altaar van ongehouwen stenen. Dat moet een altaar voor de Heere zijn. Nou, wat zullen we nu meemaken? Wie heeft dat toch gedaan? Wacht maar tot we hem te pakken krijgen, zo'n religieus fanaat. Die denkt dat we nog leven in de tijd van de intocht. Die denkt dat we nog leven van in de tijd van 200 jaar geleden. Je moet je toch aanpassen aan de heersende cultuur. Je wilt toch niet voor ouderwets versleten worden. Het is heilig schennis in de ogen van de mensen van Ofra. En dan duurt het niet lang voor ze begrijpen wie dat gedaan heeft. Oh, ze hebben navraag gedaan. En ja, toen bleek het, ja, dat heeft Gideon gedaan. Ja, precies. Gideon deed al nooit mee. We dachten wel, het kon wel eens hem geweest zijn. Hij heeft dit op zijn geweten. Dan moet hij daarvoor de dood sterven. De heiligheid van Baal staat op het spel. En de eer van Astarte eist zo zijn dood. Zo ver is het volk verzonken in de afgoderij. Dat wanneer iemand de afgodendienst verwoest en de dienst aan de Heere instelt, dan moet zo iemand sterven. Dat gebeurt trouwens bijna altijd. Wanneer iemand een reformatie ter hand neemt en daaraan begint. Het had Luther bijna zijn leven gekost. Ze waren zeer gebrand om Calvijn te doden. En hoeveel hebben niet het leven gelaten in de dagen van de reformatie. Wanneer iemand het opneemt voor de Heere en voor de waarheid van God en voor de eer van God, reken dan maar op de vijandschap van de wereld en voor de spot van de wereld en voor de haat van de wereld. Reken dan maar op boetes en reken maar op gevangenschap of reken maar op nog erger. Want wij leven op vijandelijk gebied. En als je ernst maakt met de dienst van de Heere, dan word je meewarig en minachtend aangekeken. En het ongeloof wil hen die leven trouw aan heel het woord van God. Het ongeloof wil hen neerzetten als ouderwets en bekrompen en eigenwijs. En zo hebben de inwoners van Ofra dat ook gedaan. En ze komen naar het huis van Joas en ze eisen dat hij zijn zoon Gideon uitlevert aan ons. Maar dan blijkt er toch iets veranderd te zijn bij Joas. Deed hij eerst mee aan de dienst aan Baal? Nu is zijn houding veranderd. Hij gaat nu zijn zoon in bescherming nemen. Wil hij enkel zijn zoon beschermen? Of ontwaakt het geweten van Joas? En ziet hij wat mijn zoon gedaan heeft, is recht. En dan antwoordt Joas het volk. Zult gij voor de Baal twisten? Zult gij hem verlossen? Die voor hem zal twisten, zal nog deze morgen gedood worden. Indien Baal, indien hij een god is, hij twiste voor zichzelf, omdat men zijn altaar heeft omgeworpen. Daarom noemde hij hem te dien dagen Jerubaal, zeggende Baal twiste tegen hem. Dat betekent dus Jerubaal. Baal twiste tegen hem, omdat hij zijn altaar heeft omgeworpen. Met andere woorden zegt Joas, als Baal een god is, nou dan kan hij voor zichzelf vechten. En heeft ook niet de hulp nodig van de gemeenteraad van Ofra. Jullie mogen niet eens één vinger uitsteken naar mijn zoon. Als je dat probeert, zul je zeker sterven. Baal mag het zelf doen. De mensen druipen af. Gideon blijft ongemoeid. Hij staat onder de bescherming van Joas, maar in feite staat hij onder de bescherming van God. En hier mag Gideon al bemoedigd worden. Hier mag hij zien dat de Heer aan het werk is. Het was toch een eigenaardige bijnaam die hij gekregen heeft. Gideon, ook wel bekend als Jerubbaal. Laat Baal tegen hem twisten. Ze hebben gezien, gewacht, uitgekeken. Misschien morgen, misschien de dag daarna. Maar er gebeurde niets. Ze konden het allemaal haarfijn aanvoelen. Dat Baal is niets, is geen God. En tot zover hebben we de geschiedenis bezien. Maar wat kunnen we hier nou uit leren, gemeente? En wat zijn wat lessen die we hieruit kunnen leren, ook in een dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal? Dan kunnen we verschillende zaken noemen. Ten eerste komen we terug op het feit dat Gideon een altaar voor de Heere moest bouwen. Hij moest die 7-jarige stier daarop offeren. Dat was een schuldoffer. Er moest verzoening plaatsvinden. Echte reformatie kan nooit plaatsvinden zonder verzoening. Bekering is goed. Bekering is nodig. Maar bekering bewerkt geen verzoening. Ze kunnen daar in Israël wel hun wegen recht gaan maken en de Baal-altaren afbreken, maar dat is niet genoeg. Er moet verzoening plaatsvinden voor de schuld, want die schuld staat nog open. God is toch een heilige God en moet toch voldaan worden aan zijn recht. En dat hebben wij vanmorgen gezien aan het avondmaal. Daar zagen wij toch het teken van de verzoening. Het bloed van Christus in die wijn, in dat wijn. Het is niet genoeg dat we met de zonde breken. Want door de zonde is er schuld. En de schuld moet verzoend worden. Nu kan er oprechte bekering zijn dat iemand zijn zonden erkent. Maar dat brengt niet automatisch verzoening, vergeving van de zonden mee. Het zijn twee verschillende zaken. Wel aan elkaar gekoppeld, mogen niet gescheiden worden, maar wel onderscheiden. Er is bloed voor nodig om uw schuld te bedekken. Misschien weet u in uw leven van een tijd waarin de Heere u tot bekering leidt. U ziet terug en u denkt terug aan hoe de Heere toch in uw leven begonnen is. En dat de Heere u heeft laten zien dat het zomaar niet verder moest. En kwam een verandering in uw leven. Dat is goed. Maar dat bedekt uw schuld niet. Daarom moesten uw ogen ook open gaan voor dat offer. Gideon moet een offer brengen. Schuldoffer. Wij stonden vanmorgen bij het teken van het schuldoffer. Want brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer, hebben vorige week gezongen. En hier vanmorgen gezien. Want bloed is nodig. En wat voor bloed? Het bloed van de Zoon van God. Het offer van de Heere Jezus Christus is nodig om onze zonden te bedekken. Hoe afschuwelijk zijn toch onze zonden? En dat God daar het bloed van zijn Zoon voor wilde geven. Dat mocht u die aan het avondmaal was vanmorgen overdenken hier. Hij heeft de vloek gedragen voor uw afgoderij. Hij werd verteerd waar u verteerd had moeten worden. Heb dan deze zaligmaker lief en zoek hem toch meer lief te krijgen. Wil het nooit vergeten, de liefde die hij voor u bewezen heeft. Vergeet het ook niet wanneer het soms wat moeilijk kan zijn in het leven. Of wanneer er tegenslagen zijn. Wil nooit vergeten dat God zijn liefde aan u bewezen heeft. Hij gaf zijn bloed voor u. Hij liet zijn zoon doden om u te kunnen verlossen. Dat offer was er, ook voor u, u die aan het avondmaal was. En wanneer u nou geen vrijmoedigheid had om aan te gaan aan het avondmaal, dan stel ik u de vraag, wie is Christus voor u? Ga dan maar mee naar huis en ga maar met die vraag de binnenkamer in. Is Christus uw verzoening voor God? Is hij degene op wie u hoopt? Is hij degene naar wie u verlangt? Is Christus uw toevlucht? Is hij de enige grond voor u? Kijk, langs die weg is er wel een plaats voor u aan het avondmaal. Voor hen die niet zonder Christus kunnen. Die met hun zonde nergens anders terecht kunnen. Het offer was nodig. Het offer hebben we vanmorgen hier onder een teken gezien. Dan is er nog een tweede les. En dat is dat wij tot bekering opgewekt worden. Bij Israël moest de bekering plaatsvinden. Ze moesten de afgoden wegdoen. Er moest een daadwerkelijke reformatie plaatsvinden. En Gideon moest die reformatie ook inluiden. Hij moest het voorbeeld geven. Want deze zaken horen bij elkaar. Verzoening en bekering, dat zeiden we juist al. Niet scheiden, wel onderscheiden, maar ze horen bij elkaar. Ze mogen ook niet losgemaakt worden van elkaar. Bekering zonder verzoening leidt tot een wettisch leven. Vol eigen gerechtigheid. Ik zal dit en dit en dit doen. En dan voelt de mens zich daar nog goed bij. Dat is bekering zonder verzoening. Dat is wettisch. Eigen gerechtigheid. Maar verzoening zonder bekering, dat leidt tot een slordig werelds leven. O, mijn zonden zijn verzoend, de Heer Jezus heeft voor mij betaald. En nu ga ik gewoon verder met mijn leven. Ik doe wat ik zelf wil. Dat is verzoening zonder bekering. Dat leidt tot een slordig werelds leven. En dat verschilt in wezen niet van het leven van een ongelovige. Dat is heel erg. Wanneer de mensen op het werk van u zouden zeggen, hij is precies als ons, alleen hij gaat naar de kerk. Dat is niet goed, dat is heel erg. Want als we inderdaad precies zijn zoals de anderen, we praten over dezelfde zaken, hebben dezelfde interesses en dezelfde zorgen en dan merken ze geen verschil. En we moeten toch geheel anders zijn. Als de Heer in uw leven is, dan moet u toch geleid worden door een ander geest. De Heilige Geest. En er komen toch ook vruchten openbaar. Bekering en verzoening horen bij elkaar. En wanneer u nou vanmorgen aan het avondmaal geweest bent en u hebt het stukje brood gegeten en wijn gedronken, tekenen van die verzoening, dat schept verplichtingen. Dan behoort er bekering te zijn in uw leven. U hebt immers de verzoening beleden hier aan het avondmaal. Dan moet daaraan gekoppeld worden zelfonderzoek. En ook concrete bekering. Dus niet meedoen met wat de cultuur ons dicteert. Maar doen wat de Heere van ons vraagt. Dan moeten we de wil van de Heer ook leren kennen. Dat moest Gideon ook. Gideon kreeg het door openbaring. 'S nachts op wat voor wijze wordt ons niet verteld. Maar Gideon wist van de Heer wat hij doen moest. Er werd hem geopenbaard. En zo iemand aan het avondmaal. U moet ook weten wat u doen moet. Dat krijgt u ook uit openbaring. Maar daar hebt u het woord. Daarin openbaart God zich in zijn woord ook aan u. En zo met Gods woord in de hand uw leven onderzoeken. En zo ook gehoorzaam zijn. Een leven van overgave aan God kennen. Heeft de Heer inderdaad de hoogste plaats in uw leven? Hebt u hem hartelijk lief? Is hij uw verlangen om al meer, is het uw verlangen om hem al meer de hoogste plaats in uw leven te geven? Want de mens hier op aarde raakt nooit afbekeerd. Steeds weer. Dat gebed, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. En daarna zien we ook met de reformatie dat Gideon heel persoonlijk moest beginnen met zijn eigen huis. Zijn eigen vaderlijk huis, zo moet ook bij ons zijn. Hoe zijn de zaken in ons huis? Wat voor indruk geven wij aan de kinderen? In hoe wij spreken, hoe we met elkaar omgaan als man en vrouw in het huwelijk. Zien ze daarin een afspiegeling van de liefde tussen Christus en zijn gemeente? Hoe de man met zijn vrouw omgaat en omgekeerd. Een kind zal het nooit zeggen, maar voelt het haar fijn aan. Weet het. Hoe zijn de zaken in ons huis gelegen, in ons huwelijk? Welke prioriteiten hebben wij voor de kinderen? Is er liefde voor hen, tijd, aandacht, zorg? Is er misschien afgoderij in ons huis? Afgoderij op jouw kamer? Nee, we zullen niet naar een beeld bidden. Maar wat er omheen allemaal zit. Wat rondom de afgoderij in de dagen van Gideon lag, dat vinden we volop in onze cultuur. En dat voelt u haar fijn aan. Hoe leven wij? Spreken wij de waarheid? Het overtreden van het zevende gebod. Het kijken naar zaken die tegen Gods wetten ingaan. Ongezeggelijk zijn, ruzie maken, niet luisteren naar je vader of naar je moeder, er tegenin gaan, dat is Baal-cultuur. En welke foto's hangen bij jou op de kamer van welke mensen? Van mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben? Of mensen die niets om de Heere Jezus geven. Heb je zulke foto's, posters op je kamer hangen? Bekering. Heel concreet. Begin bij je eigen kamer. In je eigen huis. In je eigen hart en leven. Bekering was nodig. Maar we zien nog een derde les. En dat is dat het volk van Israël geplaatst werd voor de ultieme keus. Het volk van Ofra werd opgeroepen te kiezen tussen Baal en de Heere. En dat is een woord voor ons allemaal. Want er zijn vandaag ook vele afgoden. En wij moeten ook kiezen tussen de Heere en de afgoden. En weet u wat de grootste afgod is van deze tijd? En dat is een verschrikkelijke afgod. Die is al eeuwenlang aan de hand. Die afgod heet de mens. De mens. Het begon al heel subtiel in de middeleeuwen. Ik las van Thomas Aquinas. Dat hij eigenlijk een verandering heeft bewerkt. Hij zei in zijn filosofie, daar gaan we nog niet op in, maar hij zei: de bron van ons kennen is het woord van God en het menselijk vernuft. En daar ging het mis. Daar is de verlichting verder op doorgegaan. De renaissance, de wedergeboorte renaissance, ging terug naar de Griekse oudheid. Onchristelijk. De mens staat centraal. En dat is steeds weer verder gekomen. De mens in de 19e eeuw, de eeuw van het evolutionisme, die zijn honderdduizenden verslagen heeft. En wat nog als wetten en als bewezen wetmatigheden verkondigd worden. Die leringen van de evolutieleer. En dan willen mensen beredeneren dat God niet de wereld geschapen heeft in 6 dagen, omdat ze het beter weten dan de Heere. Maar wij mogen God vertrouwen. Hij bedriegt niemand, hoor. Hij bedriegt niemand. En er zullen heus wel zaken zijn die de Heer ons niet geopenbaard heeft. Die we ook niet hoeven te weten, maar in 6 dagen heeft de Heere hemel en aarde geschapen met alles wat erin is. En die hele evolutieleer klopt niet. Atheïsten in Amerika belijden dat. Ze willen niet toegeven aan dat er een God is, maar ze zeggen evolutieleer, dat kan niet zo gebeurd zijn. Maar waarom beweert men dat? Het is de mens. De mens heeft dat uitgedacht en nu gaat alles beter en wij zijn op de top natuurlijk van de ontwikkeling. En de mens gaat nog verder, we krijgen een betere wereld en een schonere wereld en alles wordt goed waarin de mens centraal staat. Alles wordt genormeerd aan de mens. Ik moet me er goed bij voelen. Ik moet er een goed gevoel bij hebben. Het gaat erom wat ik fijn vind. Het gaat erom dat ik bepaal wat goed en wat slecht is. En als ik vind dat het goed is, dat ik mijn baby laat doden op een vreselijke wijze, dan moet ik dat kunnen doen. Want ik ben God. Ik bepaal wat ik wil. Het gaat erom wat ik goed vind. Het gaat om de wil van de mens. Alles moet beredeneerd kunnen worden. De moderne filosofie en onze cultuur zoekt zijn grondslag in de mens. En dat is de fout van onze tijd. En daarmee verloedert deze wereld. En daarmee gaat deze wereld naar de ondergang toe. Omdat ze de mens als afgod dienen. Maar toch gaat het de goede kant op. Want hij komt terug. Nee, we gaan niet pessimistisch neergeslagen de kerk uit. Nee. Wel waakzaam, goede moed, opgewekt, met blijdschap en vreugde. Want hij regeert in de hemel. Hij heeft alle macht en geen haar van mijn hoofd kan vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Maar we zijn wel waakzaam. En we gaan niet meedoen met de Baalscultuur. En met de uitleving van de moderne mens. In muziek, in literatuur, in quasi-wetenschap. Wie is Christus voor u? Wij staan ook voor de ultieme keus. Of u nu wilt of niet. U leeft nu. Wie dient u? De mens of God? Wie dient u? We worden gedwongen antwoord te geven. Geen antwoord, dat betekent dat u voor de mens kiest. Want zo zijn we van nature allemaal bezig. En dan tenslotte nog een laatste les. Dat afbreken en opbouwen. Het altaar van Baal afgebroken. Het altaar van de Heere opgebouwd worden. Ach, mogen we die lijn doortrekken. Dat hoort toch ook bij de beleving aan het avondmaal. Afbreken in onszelf. Opbouwen in de Heere. Het eigen ik moet toch steeds weer afgebroken en verloochend worden. Steeds steekt die weer zijn nare kop op. Dat moet omhoog, dat moet weg. Minder afsterven. En die nieuwe mens, gemaakt naar de norm van Christus. Die, gemaakt naar het beeld van de Heer Jezus, die moet opstaan. Kent u dit? Bid u erom. Houd het u bezig. Hoort bij het christelijke leven. Verloochenen van onszelf. En een opstaan in Christus. Als u dit niet zo kent, dan, en u was wel aan het avondmaal, dan moet u zich wel onderzoeken. Maar bij de ware, bij de oprechte christelijke beleving hoort dit. Ik minder worden. U moet meerder worden. Als u dat niet kent, dan moet u uw leven nog onderzoeken voor de Heer. Dan klopt er iets niet. Want de ware gasten aan het avondmaal, die hebben juist het meeste last van hun eigen oude mens. Dat is een dagelijks gevecht. En ze verlangen al meer naar Christus. Kijk, dat geeft ook weer de blijdschap in het leven. Christus, dat ik hem mag kennen. Christus is er. Wat er ook gebeurt in de wereld. Wat een zegen om met hem door het leven te mogen gaan. En zo mocht Gideon ook verder. Wetend, God zal trouw houden. God zal met hem gaan. Hij mocht weten van Gods ontferming en u... Gast aan het avondmaal, als u weer verder gaat het leven in, mag u ook weten van Gods trouw. Mag u ook weten van Gods ontferming en van Gods genade. Hij gaat mee. Dan mag er ware dankbaarheid zijn, diepe verwondering. Dan mag er goede hoop zijn. Want wanneer u de strijd weer in moet, misschien begint het morgen alweer. Gaat hij met u mee? Hij ging immers ook mee met Gideon. Hij zal ook met u meegaan. Amen. Zingen we 118, het achtste vers. Psalm 118, vers 8.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Heerlijke God, uw woord is levend en krachtig en scherp snijdend, door dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het dringt door tot de verdeling van het merg. Het dringt door in ons hart. Heere, laat dat woord ons ook vanavond geraakt hebben. En laten we toch weer hebben mogen zien de actualiteit. Ook van wat er zo gebeurd is 3.500 jaar geleden in Ofra. Dat we onze tijd nu daarin herkennen. Bewaar ons voor de afgoderij en verlos ons ervan. Bewaar ons, Heere, voor het vertrouwen op de mens en het bouwen op de mens. Geef ons genade dat wij u als onze enige God zullen kennen en kiezen. Heere God, bewerk door uw woord en geest in ons die bekering. En dat we zo ook bekendgemaakt worden met de noodzaak van verzoening. Wat het ligt in u, Heere. Geef, Heer, uw genade. Dat wij mogen leven bij uw trouw en bij wie u bent. En dat we zo dagelijks met u mogen leven. Geef genade ons eigen hart en ziel te onderzoeken. U bent trouw aan ons geweest dat we onder uw woord konden zijn vanavond. Laat het toch niet leeg tot u terugkeren. En laat het toch niet zijn dat we te vergeefs in de kerk geweest zijn vanavond. Maar geef dat we met dat woord bezig zullen zijn. Het zullen overdenken. Ondanks al de zwakheid van een prediker. Maar dat we de kracht van uw woord zullen zien. En daarbij zullen leven. Heere, ga met ons. Ook de komende weken. Bewaar uw dienaar en zijn vrouw. Breng hen veilig terug. Wil ook gezegende diensten geven. Geef ook, Heere, uit genade dat de zoon van uw dienaar bevestigd mag worden. En dat hij tot rijke zegen gesteld mag worden. Samen met de andere predikanten die daar zijn. Heere, gedenk ons zo in genade. Bewaar de gemeente. Zie ons aan in uw ontferming. En liefde in uw kracht, in uw zorg, in uw leiding en onder uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 101, het tweede vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.